U bent voormalig standaardjournalist, maar nu vooral nog actief bij Uitpers. Een nieuwsmedium waar de mensen toch wel af en toe een keer zouden moeten op gaan kijken. Er staan veel interessante artikels op uitpers.be. En u bent zo'n beetje specialist in Frankrijk, ook in Italië, denk ik. We hebben nu al een aantal keren gebeld. En we willen het over de verkiezingen en rechts hebben. En misschien het meest in de media toch is een mediafiguur, dat is Eric Zemmour, die dan vorige week, 10 dagen, 2 weken geleden, zijn presidentskandidatuur heeft aangekondigd. Kan u eens uitleggen wie die man is? Want dat is relatief weinig in de media hier, in tegenstelling tot in Frankrijk.
Ja, Zemmour is in de eerste plaats een journalist. Men noemt hem meestal een polemist, omdat hij zeer provocerende uitspraken doet. Hij is journalist bij Le Figaro, een rechtse krant. Tot voor kort een gewone rechtse krant, maar die steeds radicaler geworden is. En Zemmour is ook via de tv vooral bekend geworden. Zijn uitzendingen op CNews, dat is van een miljardair, Bolloré, een zeer rechtse man die ontzettend fortuin heeft en dat meer en meer spendeert in de media. En die media volledig ter beschikking stelt nu van Zemmour. Zemmour was zijn stervedette van CNews. Een dagelijks uitzending waar dat hij heel sterke uitspraken doet tegen migranten. Zeer racistische uitspraken. Alhoewel hij zelf van Joodse afkomst is, ook zweemt naar antisemitisme. En vooral de nadruk legt op de strijd voor de Franse identiteit. Ja, dat Franse identitair. Hij heeft een beweging opgericht, La Reconquête, en de Reconquista, de herovering, omdat Frankrijk zichzelf moet teweerstellen tegen migranten, en vooral dan moslimmigranten. Hij gaat fel tekeer tegen islam. En hij heeft enkele uitspraken gedaan waar hij voor veroordeeld is wegen racisme. 2 keer is hij veroordeeld. Die man heeft geprofiteerd van zijn bekendheid via de tv en van het fortuin van Bolloré, die ook zijn andere media, onder meer sinds kort ook Europe 1, een zeer populaire radiozender, die hij ter beschikking stelt van Zemmour. En Zemmour is erin geslaagd om de politieke agenda van de pre-campagne voor de presidentsverkiezingen te bepalen. Dat draait om migratie, dat draait om veiligheid. En veiligheid, dat heeft volgens hem te maken met migratie. Waarom is er onveiligheid? Alhoewel de statistieken dat tegenspreken, dat er meer onveiligheid is. Maar, en dat imago wordt geschapen door de media onder meer, die daarin zeer meegaand zijn. Ook waarom is Zemmour zo bekend, in Frankrijk althans, omdat de media zoveel aandacht aan hem besteden. En daardoor bepaalt hij de agenda. En niet alleen de agenda van zichzelf en de media waar hij kind aan huis is, maar ook van rechts in het algemeen en van de politiek in het algemeen. Mm-hmm. Ook Macron moet zich, en de president momenteel, Emmanuel Macron, moet zich daar tegenover te weerstellen. En bij rechts, de grote rechtse partij, dat is Les Républicains, daar hadden ze na lang aarzelen beslist om te laten beslissen door de leden wie dat er kandidaat ging zijn. Ze hadden eerst gedacht, we laten dat afhangen van de peilingen. Maar ja, peilingen in Frankrijk zijn blijkbaar nog onbetrouwbaarder dan elders. Ze hebben dat moeten opgeven, dat idee. Ze hebben gezegd, we laten de kandidaat kiezen door onze leden. Het merkwaardig resultaat was dat de Republikein ineens 140.000 leden hadden, bijna een verdubbeling. Dat al degenen die kandidaat waren om kandidaat-president te zijn, ineens gaan er ronselen zijn, kaartenverkoop, en daar kwam het op neer, lidkaarten verkopen. Mm-hmm. En dat geeft een zeer merkwaardige uitslag die niemand verwacht had. Wie daaruit gekomen is als overwinnaar is Valérie Pécresse. Dat is zo'n beetje de gouverneur van Île-de-France, de regio rond Parijs.
Ja.
En als men kijkt naar die campagne van de 5 kandidaten voor Les Républicains, dan merkt men dat dat de vier debatten die ze gehouden hebben, drie van de vier debatten gingen uitsluitend over migratie en veiligheid. Dus Zemmour is erin geslaagd van ook de agenda te bepalen van de rechtse partij. En bij rechts, bij de Republikein, zat ze een beetje met de angst dat er nogal wat sympathie is bij hun leden voor Zemmour. Want er werd zelfs de vraag gesteld, waarom kan Zemmour geen kandidaat zijn voor om kandidaat te worden van de rechts in het algemeen. Want Zemmour kunnen we gerust radicaal rechts plaatsen. Rechtser dan Marine Le Pen, de andere uiterst rechtse kandidaat voor het presidentschap van het Rassemblement National. En Zemmour is die pleit voor de eenheid van rechts en uiterst rechts, allemaal één pot, allemaal rond dat thema identiteit, migratie, veiligheid.
Ik hoorde zeggen dat dus, als het over sociaal beleid gaat, dat Le Pen ja, bijna links is, bij wijze van spreken. Ja, als het over maatschappijvisie en zo gaat, zijn ze extreem rechts en natuurlijk naar de vreemdelingen toe. Terwijl dat Zemmour dus zowel economisch als sociaal, als maatschappelijk reactionair is.
Ja, absoluut. Daarin verschilt hij wel duidelijk van Le Pen. Dus die wordt zelfs door zijn militanten van Zemmour, wordt zij beschouwd als een gauchiste bijna. Hè. Die wordt afgeschilderd als dat ze zich meer bekommert om de mensen die aan de rand leven, het oude proletariaat, laat ons zeggen. Haar bastion is trouwens Pas-de-Calais, in heel die regio waar de industrie teloor gegaan is, de mijnbouw teloor gegaan is. Zij heeft zich daarop gericht, op het veroveren van mensen die vroeger communist stemden. Ja. Van, dat is een beetje grof geschematiseerd, maar
een beetje zoals de organisatie Vlaams Belang hier ook doet, hè?
Ja, absoluut. Mm-hmm. Dat uiterst rechts in andere landen ook doet. Want in veel landen merkt men dat uiterst rechts een sociaal programma heeft. Ik zie dat in Italië, dat de Poolse partij enzovoort, die hebben sociale programma's. Die leggen daar accenten op, terwijl dat links dat soms een beetje verwaarloost. Enfin, dat is iets voor straks misschien.
Maar als het dan over economische... Wel, eerst, je noemt in een artikel hier van Zemmour valse start van 30 november, dat is nog niet zo lang geleden, zeg je gewoon fascist Zemmour.
Ja, wel, waarom zou je dat niet gebruiken, die term? Hij is voor een raszuiver land, waar dat zelfs voornamen die vreemd zijn, die niet zuiver Frans zijn, zodat niet meer zouden toegelaten worden, voor de remigratie, massale remigratie, dus terugsturen van migranten. Dus de duidelijke zondebok is de islammigrant. Ja, bij de fascisten, bij de nazi's was dat de Joden. Hij is voor een maatschappelijke orde gebaseerd op de elite, op de raszuivere elite. Ja, dan mm-hmm. kun je toch wel de term fascist gebruiken, denk ik.
Ja, en dan economisch, dat is ook niet onbelangrijk. Je hebt het over dus de traditionele extreemrechtse gehad, die nu links toch tenminste zich zo profileert.
Sociaal,
maar dan het Zemmour doet dat niet. En sluit hij daar in de zekere zin eigenlijk niet aan bij Macron?
Ja, dat is... Zover zou ik het toch niet drijven. Hij is wel voor een ultraliberale aanpak. Ja, Macron ook, maar op andere punten... Als je het
ik heb het op economisch gebied, hè?
Ja, later economisch. Ja. Ja, inderdaad, dan verschillen ze allemaal niet zoveel van elkaar. Hè. Zoals de kandidaten van de Republikein, nu Valérie Pécresse, die heeft Macron letterlijk verweten dat hij het programma van rechts heeft gestolen. En want dat daar is zeer weinig verschil op. En verschillende rechtsen zijn uit de Republikein gestapt, overgestapt naar Macron, omdat Macron toch wel voor rechts de beste kandidaat is.
Maar dan heeft, dan ja. bedoelt ze, heeft het dan over het economische plan van rechts, of is het over het beleid naar de vreemdelingen toe?
Nee, nee, over het, het economische plan. Ja. Dus de grote ondernemers in de hand werken, de grote fortuinen niet aanraken, de sociale voorzieningen afbouwen, en zelfs de werkloosheid is nu... de werkloosheidsuitkeringen zijn onlangs drastisch teruggeschroefd. Ja. Ja, dat is een programma dat Sarkozy ook geprobeerd heeft in de tijd. Ja. En de rechtse president. En... Trouwens, het is merkwaardig hoe dat Sarkozy aarzelt tussen Macron en zijn eigen partij. Mm-hmm. Omdat er zo weinig verschillen zijn. En Zemmour, op dat vlak, economisch, ja, leunt daarbij aan. Trouwens, vandaar ook dat Zemmour vindt dat rechts en uiterst rechts, dat dat één grote familie is.
Ja, ja. Maar is Macron economisch dan dus effectief naar rechts verschoven? Uiteindelijk, ja, hij werd als centrumkandidaat voorgesteld, maar hij is wel een bankier. En ja, de maatregels die hij doet, want nu ook met corona hoor ik telkens opnieuw, als ik het economisch nieuws beluister van Frankrijk, van dat hij langs geen kanten de belasting wil verhogen, maar de schulden zijn wel met 100 miljard toegenomen. De publieke dienstverlening wordt afgebouwd. Dus ja, dat is toch een extreem rechtseconomisch beleid.
Wel ja, extreem rechts, dat weet ik niet. Dus
wel, men noemt het neoliberaal eigenlijk, hè? Maar dat bedoel ik.
Ja, absoluut. Ja, Macron zei in de tijd van de tegenstelling links-rechts, dat is voorbijgeschreven. Ik sta daar boven, vandaar dat men dikwijls zei van dat is een centrumkandidaat. Maar Macron, al zijn maatregelen waren ten gunste van het grootkapitaal, van de ondernemers, en ten nadele van de werkende man en vrouw, laten we zeggen. En zijn nog niet doorgevoerde, enfin, maar zijn plannen voor pensioen, de nieuwe pensioenstelsels, dat was zeer asociaal ook. Dat komt erop neer om het pensioenstelsel voor een groot deel af te bouwen. De werkloosheid, de bepaalde uitkeringen voor studenten, voor mensen met zeer lage inkomens, werden afgeschaft. Nu, dat was kleine besparingen in een totaal budget, maar wat dat de kleine mensen geweldig zwaar getroffen heeft. Dus ja, het is een ultra-neoliberaal beleid, absoluut.
Ja, ja. Ja, ik probeer de term liberaal liefst te vermijden in deze zin, want neoliberaal is eigenlijk, ja, bij wijze van, nu gaan we ver terug natuurlijk, was Karl Marx ook een soort aanhanger van Hegel, die dan een Duitse liberaal was in de vroege 19e eeuw. Hè.
Okay.
Ja, 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 maar dus men heeft de term liberalisme helemaal gekaapt eigenlijk door de neoliberalen.
Ja, ja.
Maar, dus ja, eventjes terug naar, u zegt daar CNews en Bolloré. Kunnen we misschien daar nog eens op ingaan? Hoe de media dus in Frankrijk, hoe schuift dat eigenlijk? Hier weten we hebben de Franse overheidszenders en dan hebben we TF1 en ja, dat is het wel een beetje. Maar wat is dat? Vivendi?
Ja. Wel, dat is een conglomeraat dat zich vooral met media bezig. Bolloré is vooral een man van openbare werken enzovoort. Hij was zeer actief in Afrika, havens uitbaten, wegen en dergelijke meer, spoorlijnen. Zijn fortuin wordt geschat op een goede 8 miljard euro, minimum. En de jongste tijd is hij zich meer en meer gaan interesseren voor media. Niet om voor de opbrengst van de media, van zijdelings, maar vooral om dat ideologisch te gebruiken. Bolloré komt uit een oude Bretonse familie, zeer reactionair, zeer katholiek, integrist. En hij wil die media gebruiken om politiek te wegen. Vandaar CNews is een van de drie Franse nieuwszenders, die dus permanent nieuwsuitzendingen maken, zoals LCI. En de andere is BFM TV, geloof ik. Mm-hmm. En CNews is met Zemmour, zijn programma, is CNews erin geslaagd om de meest populaire van die nieuwszenders te worden. Nu, nieuwszenders hebben natuurlijk een veel kleiner publiek dan TF1 of de overheidszender. Maar bon, dat gaat toch om honderdduizenden tot soms meer dan een miljoen kijkers die daar dagelijks door van gehersenspoeld worden, zou je kunnen zeggen. Dagelijks, men vertrekt altijd van feiten, van een fait divers, laten we het zo zeggen. Ja. Van een of ander min of meer sensationeel fait divers, dat dan opgeblazen wordt en waar rond een heel verhaal wordt gebouwd om aan te tonen dat alles slecht gaat door de migranten, dat het wel komt door die islammigranten die de Franse identiteit bedreigen. Nu, Macron heeft daar ook op ingespeeld met zijn wet die nu van kracht wordt op het separatisme. En dus de moslimorganisaties die proberen van, en dat is reëel, dat bestaat, om bepaalde gemeenschappen af te zonderen, te vrijwaren van autochtone Franse invloeden. Mm-hmm. Nu, rond die dingen.
Dus u bedoelt dat, dat Macron daar een wet heeft laten stemmen die daar die dat tegenwerkt of verbiedt of zo?
Wel, onder meer via onderwijs, via sociale maatregelen. Macron heeft tegelijk toegegeven, toen hij daarmee afkwam, heeft hij toegegeven dat het ook komt omdat men dat al decennia lang verwaarloosd, dat men altijd maar spreekt over stadsrenovatie, over inspanningen voor de achtergebleven voorsteden en dergelijke meer. Maar in de praktijk is daar nooit iets van terechtgekomen. En Macron heeft gezegd, we moeten daar ook aan werken, maar tegelijk inspelen op onderwijs, op sociale voorzieningen, maar dat ook sanctioneren, daar ook tegen optreden. Nu, ik vrees dat, en dat is niet de eerste keer dat men met zoiets afkomt, en wat meestal alleen gebeurt is het repressieve luik, en de rest wordt dan weer op de lange baan geschoven. Maar hoe dan ook, het is een probleem, en dat soort mensen als Zemmour springen daarop om dat uit te vergroten natuurlijk, om daar het thema van de dag van te maken. En de nieuwszender, CNews, speelt daarop in. En de anderen, enfin, ik volg af en toe LCI toch bijna dagelijks, en die laten zich daardoor beïnvloeden, want dat trekt volk aan. Het is zoals op sociale media, hè. Haat verspreiden, emoties bespelen, dat trekt een bepaald publiek aan. En dat rendeert ook, dat brengt geld op bovendien. Enfin, dat... Dat zijn de dingen waar Zemmour op speelt en waar de rest zich laat meeslepen. Als je kijkt naar Les Républicains, bij de eerste ronde, die is gewonnen door Ciotti, de man die ongeveer hetzelfde vertelt als Zemmour. Die heeft een kwart van de stemmen gehaald van de leden van Les Républicains, waar iedereen wel door verrast was. Maar dat bewijst de weerslag die de propaganda, de praat van Zemmour heeft bij de rest van rechts. En bij het Rassemblement National zit je een beetje hetzelfde verschijnsel. Er is de nicht van Marine Le Pen, Marion Maréchal, en die zit veel meer op de lijn van Zemmour, en men vermoedt dat zij zich voorbereidt om binnen 5 jaar kandidaten te zijn van een soort verenigd rechts en uiterst rechts. Mm-hmm. En die heeft een eigen zogenaamde universiteit opgericht, waar mensen opgeleid worden om vooral daarop in te spelen. Rechts, bestaande rechts, het traditionele rechts, overhalen om mee te stappen in heel die politiek van identiteit en van alles concentreren rond de migratie.
Met de hulp van de media, en daarover wil ik het toch nog eventjes hebben, want ik heb hier dus een ding die ik zie passeren, bij als ik Zemmour en ook Bolloré, dan is Vivendi.
Ja.
Dus dat CNews, hoe zit dat eigenlijk? Is het zo dat Bolloré dan eigenaar is van Vivendi of zo? Want ik zie dat zijn zoon Yannick, die is nu president du Conseil de Surveillance depuis 2018. Dus,
ja,
voilà.
Hij heeft daar de controle over gekocht. Hij heeft, dat was een imperium. Bolloré heeft zich op het imperium van Lagardère gestort. Lagardère is een van die oude rijke families. En nadat de vader gestorven is, de zoon die dat overgenomen heeft, heeft dat een beetje verknoeid en is beginnen uitverkopen. Hij was zelf gevolmachtigd tot enkele maanden geleden. Men heeft hem uitgekocht en die heeft in feite een groot deel van zijn imperium laten overdragen, laten verkopen aan Bolloré. Waardoor dat Bolloré naast CNews, hij heeft ook enkele bladen, nu heeft hij ook de controle over Paris Match, Journal du Dimanche, over Europa, de radiozender. Dat zijn allemaal zeer invloedrijke media.
En zitten die onder Vivendi, of hoe zit dat?
Ja, dat zit onder, ja.
Dus je hebt eigenlijk Vivendi, die de mediaconglomeraat is, en dan heb je daar die merken
en
die daaronder zitten.
Hij heeft daarin de controle nu, ja. Door zijn aandelen die hij heeft overgekocht. Is hij de baas en de rest legt zich daarbij neer.
En een andere naam die ik zie passeren is Jean-Marie Messier.
Jean-Marie?
Messier, J2M noemden ze hem. En dat was blijkbaar ook een man die bij Van Vivendi. Die zegt u niks?
Messier, ja, ik heb die naam ook al een keer gezien, maar ik kan hem niet direct...
Ja, die is blijkbaar... dat is een, die man is nu...
Och, ja. Ja, die... dat is, ja. Dat is...
Hij was dat het hoofd van de compagnie Gérald Desault, en zie ik, en dan, ja. En dan die is in, tot Vivendi omgevormd. En ja, zeg ik dan die Jean-Marie Messier, en dan Zemmour, dan, als je dan teruggaat in de tijd, zie je daar een gemeenschappelijke naam die naar voren komt. Dat is Edouard, denk ik, Balladur. Dus spreek over de jaren 80 of 70.
Ja. Balladur was de presidentskandidaat van rechts. Maar hij had concurrentie van Chirac en heeft het moeten afleggen tegen Chirac in der tijd. Ja. Iedereen dacht dat Balladur, ex-premier, dat hij president ging worden toen Chirac de eerste keer verkozen is. In 1995 was dat.
Ja, en blijkbaar was die Jean-Marie Messier, die geboren is in 1956, dan een soort, toen hij minister van Economie was, werd hij dan zijn een medewerker of zo van hem. En dan heb je Zemmour, die heeft dan blijkbaar een biografie van die Balladur geschreven. Maar die zat ideologisch niet zo rechts, veronderstel ik. Spreek over
Balladur
de jaren 80.
Was gewoon, dat is een soort zoals Sarkozy, zelfs iets minder rechts zou ik zeggen. Ja. Dat is gewoon traditioneel rechts. Hè?
Ja.
Maar van daaruit, vanuit traditioneel rechts, ja, als je kijkt naar de medewerkers van Zemmour, daar zitten enkele mensen bij die 5 jaar geleden campagne gevoerd hebben voor François Fillon. Fillon, die de officiële kandidaat was van Les Républicains.
Ja. Dus je punt is eigenlijk, er is een verschuiving van rechts naar extreem rechts, hè?
Ja, en vooral als je kijkt naar 5 jaar geleden, de campagne van Fillon. Fillon heeft toen ook die thema's bespeeld. En dat was ook echt al een serieuze verrechtsing van Les Républicains 5 jaar geleden. Mm-hmm. En dat waren onder meer de kern daarvan, dat waren de mensen van La Manif pour tous. La Manif pour tous, dat waren die grote betogingen tegen het huwelijk voor gelijk geslacht en tegen het homohuwelijk. Dat was gemakkelijk al te zeggen. Les Manif pour tous, waar dat Marine Le Pen nooit naartoe gegaan is, maar haar nicht Marion wel bijvoorbeeld. Pécresse ook, die is daar naartoe gegaan. En Les Manif pour tous is omgevormd dan tot Sens Commun. En veel van die mensen van Sens Commun, dat was de kern van François Fillon 5 jaar geleden. Van gewone rechts, laat ons zeggen. En een groot deel van die kern van 5 jaar geleden, van rechts, zit nu bij Zemmour. Dus Zemmour is vooral gaan vissen bij rechts en veel meer in kringen van de bourgeoisie die bij rechts zit.
Ja.
Terwijl Marine Le Pen het veel meer gaat zoeken bij het verpauperd milieu.
Bij de arbeidersklasse. En is dat dan, is die andere groep, klik, is dat dan eigenlijk zo de reactionaire Frankrijk, pre-revolutionaire ideeën die eigenlijk nooit, maar terzelfde tijd gebruik maakt, of in de retoriek de republikeinse gedachten wel bezig, denk ik, of niet?
Ja, ze hebben het wel over de republiek, maar veel meer over La France. En een groot deel daarvan is inderdaad, daar zitten verschillende groepen bij, zoals monarchisten, waar weet ik veel,
voilà, ja.
die anti-1789 zijn, die zich nooit neergelegd hebben bij een universele verklaring van de rechten van de mens of zo. Die zijn dat, die zijn voor de oude orde. De orde waarin dat de kerk ook haar plaats heeft. Ja, dat soort mensen vind je vooral rond de Zemmour. En veel minder bij Marine Le Pen. Die zijn weggelopen bij Marine Le Pen. Dat soort volk.
Ja.
De echte reactionaire zo.
Ja. En over wie we het nog helemaal niet gehad hebben, is eigenlijk de linkerzijde.
Ja, de linkerzijde, dat is een heel triestig verhaal. Er zijn voor zover ik weet nu voor het ogenblik 8 die proberen kandidaat te zijn bij links. Nu het probleem, en dat is ook een probleem waar Zemmour voor staat, om kandidaat te zijn moet je 500 stemmen hebben van gekozenen. Gekozenen, dat zijn mensen uit het parlement, regionale raden of burgemeesters. En dat kan een zware hinderpaal zijn voor Zemmour, om die 500 handtekeningen te halen. Nu, het probleem is dat, of de toestand is zo, dat rechts heel graag zou hebben dat er 2 uiterst rechtse kandidaten zijn, zowel Le Pen als Zemmour. Want dan heeft de kandidaat van rechts, Pécresse, veel meer kans om naar de tweede ronde te kunnen gaan. Om meer stemmen te halen dan zowel Le Pen als Zemmour. En dus het zou best kunnen dat er burgemeesters zijn van Les Républicains, van rechts, die een handtekening geven aan Zemmour om uiterst rechts te verdelen.
Strategisch, ja.
Maar dat is wat Macron absoluut niet wil. Macron wil liefst in de tweede ronde uitkomen tegen uiterst rechts. Want als hij moet uitkomen tegen Pécresse, dat is zeer riskant voor Macron. Hij zou dat kunnen verliezen. En dus wil Macron liefst dat uiterst rechts verenigd blijft en dat hij het moet opnemen tegen uiterst rechts in de tweede ronde. Nu om terug te keren naar links. Dus ze moeten wel die 500 handtekeningen verzamelen. Zelfs voor Mélenchon is dat een probleem. En Mélenchon van La France Insoumise, die volgens de peilingen de meest populair zou zijn, maar minder dan 10%. En zelfs die kan het moeilijk hebben om die 500 handtekeningen te vinden. Nu, er zijn 3, bij mijn weten, trotskistische kandidaten tot nog toe, die zoeken om die 500 handtekeningen te hebben. De naadminister van Hollande, Arnaud Montebourg, die nu een linkse soevereinist is, wat dat ook mogen zijn, die is ook kandidaat, maar zonder partij. De communistische partij heeft haar eigen kandidaat, Roussel. Dat zijn er al 5. Dan hebben we de socialisten met Hidalgo, Groen, van Europe Ecologie Les Verts met Jadot, en dan Mélenchon, dat maakt 8. Hidalgo heeft vorige week opgeroepen, deze week, om een primair te houden van links. Een primair, dat zou betekenen dat alle kiezers die zich links voelen, kunnen deelnemen. Men heeft dat ooit gedaan. En daar komen dan heel veel mensen op af, tot 4 miljoen geloof ik. Maar de anderen hebben dat direct afgewezen. Nu, ik denk dat Hidalgo, burgemeester van Parijs, zich zonder kleerscheuren liefst zou terugtrekken. Haar campagne slaat niet aan. Dat is een complete mislukking. Zij zal misschien zelfs moeite hebben om aan de 5% te geraken die nodig is om uw kiesuitgaven te laten terugbetalen door de staat. Dus Hidalgo zou er liefst uitstappen, denk ik. Maar een primair de Gauche, enfin, een primair van voor links, dat zou geen slecht idee zijn op zich. Maar direct hebben alle anderen gezegd van geen sprake van, daar doen wij niet aan mee. Iedereen wil dus zijn percenten kunnen tellen, zelfs de communisten, die waarschijnlijk onder de 2% zullen blijven, toch wil iedereen zijn eigen campagne voeren. En dat stelt ook zware problemen voor nadien de parlementsverkiezingen. Als zij verdeeld aantreden in de parlementsverkiezingen, zoals ze nu bezig zijn, dan gaan er niet veel gekozenen, links gekozenen zijn in dat parlement. Het gaat echt een catastrofe zijn voor links.
Ja.
Enfin, hoe dan ook, het is een bijzonder triestig spektakel. En wat mij vooral opvalt is dat links niet eens aan te sprake komt. Mélenchon moet een grote meeting geven om nog een keer in de krant te komen. Voor de rest, de media zwijgen over links. Het is links niet dat de agenda bepaalt. Het is uiterst rechts. Ja, links kan moeilijk gaan over identiteit, alhoewel, als je het over het soevereinisme hebt, zelfs bij Mélenchon komt dat af en toe boven. Maar dat is een zeer bedroevend spektakel. Ja. De sociale thema's komen dus absoluut niet aan bod. Dat is toch ongelooflijk dat men met zo'n zware crisis zit van openbare diensten, gezondheidssector. We hebben de Gilets jaunes gehad, de gele hesjes, die aantonen hoe zwaar de crisis is van de infrastructuur. Hoe zwaar de crisis is van de koopkracht. En toch komen die thema's niet aan bod in de campagne.
En meer specifiek, hoe zit het eigenlijk met de groene kandidaat? Dus Jadot, ten eerste, wordt bij links geclasseerd, maar soms links... Allee, ik bedoel, groenen kunnen ook een redelijk liberaal, ik bedoel, economisch rechts dan, beleid voorstaan soms, hè, als ze veel op vrije markt en zo en deregulering zouden spelen. Dat kan, hè. Dus hoe... Waar moeten we dus Jadot plaatsen op het links-rechts spectrum? En waar staan de Groenen in Frankrijk voor? Want ik dacht dat ze bij regionale verkiezingen het niet slecht gedaan hadden. Terwijl het historisch Groen niks voorstelde in Frankrijk.
Ja, ze hebben het heel goed gedaan bij lokale en regionale verkiezingen. Vooral bij lokale. Ze hebben nu de burgemeester van Bordeaux, Lyon, Straatsburg en andere steden. Enfin, ze hebben grote bastions waar ze kunnen bewijzen wat ze concreet kunnen doen. Maar dat vertaalt zich niet in stemmen voor een presidentskandidaat. Dat loopt altijd zeer anders. Als je kijkt naar, zelfs bij de Europese verkiezingen, hoe anders gestemd wordt dan bij gewone parlementsverkiezingen of bij presidentsverkiezingen of lokale verkiezingen. Dat klopt op geen kant. Je hebt daar geen vast patroon in. Mensen stemmen anders naar gelang waarover het gaat. En mensen stemmen ook meer en meer, enfin mensen zeg ik, de kiezers die opkomen nog, want een helft gaat niet meer, hè, zoals bij de regionale. Maar men stemt eerlijk tactisch. Men stemt niet uit overtuiging, omdat men het programma van de kandidaat goed vindt, maar men weegt af, wat zijn de kansen als ik voor die stem, dat die nog in de volgende ronde komt, heeft het wel zin om voor die te stemmen. Het is tactische overwegingen. Ja. En dat is natuurlijk ook niet zo goed voor de democratie in het algemeen, hè, dat men gaat voortgaan op peilingen. Hè, want tactisch stemmen, dat is kijken, wat geven de peilingen aan? Wie maakt er hier kansen? Ja. Het zijn niet de peilingen die het kiesgedrag moeten bepalen. En toch gebeurt dat in de praktijk. Hè.
En heeft Jadot dan economisch een links profiel?
Nee, Jadot is, kunt je misschien met klassieke termen centrumrechts noemen. Die heeft helemaal geen, wel sociale maatregelen, maar niet tastend aan de regels van neoliberalisme. Hij zelf is daar niet tegen. Binnen zijn partij heb je wel stromingen, maar je hebt daar verschillende stromingen bij. Bij de Groenen in Frankrijk zijn altijd zeer erg verdeeld. Dat is een van hun grote zwaktes. En er waren 5 kandidaten, geloof ik, om kandidaat voor de Groenen te zijn. En gaat daar 2 kandidaten bij, Sandrine Rousseau en Piol, de burgemeester van Grenoble, die je wel links kunt situeren. En dat waren tegen de rechtse, wat zij de rechtse tendens van Jadot noemen, vooral op economisch vlak.
En wat is er dan rechts aan Jadot?
Hoe zeg je?
Wat is er zo rechts aan Jadot? En welke zin is hij rechts?
Wat?
Is hij neoliberaal is of zo? Maar wat betekent dat dan? Dus dat
in zijn visie moet er alleen sociale correcties komen. En de strijd tegen de klimaatopwarming wel sociaal eerlijk gevoerd worden. Maar je gaat bij Jadot geen programma vinden voor nationalisaties bijvoorbeeld. Nu, bij de anderen ook niet zoveel. Bij de rest van, bij de communisten Mélenchon wel, maar het komt niet aan de orde. Het thema stelt zich niet, het komt niet eens ter sprake.
Ja, dus
Jadot legt vooral het accent op wij zijn traditioneel groenen, wij moeten ons vooral toeleggen op wat de kern van onze boodschap is. Mm-hmm. En dat gaat om het milieu, om het klimaat. En al de rest wordt daaraan ondergeschikt gemaakt. Ja. Als je dat met het kapitalisme zoals het nu is kunt doen, met enkele correcties, is dat ook goed.
Ja, maar ten opzichte van Macron zit hij dan toch waarschijnlijk ietsje minder...
ietsje minder. Maar enfin, ik vind zo'n mensen eerlijk gezegd bijna Macron-compatibel. Ja. Macron zoekt het niet naar de linkerkant. Hè. Alhoewel Macron, als hij het gaat moeten opnemen in een tweede ronde tegen Pécresse, tegen gewoon rechts, gaat de stemmen van links nodig hebben. Want het gevaar is dat als er een tweede ronde komt tussen Macron, of het gevaar, de situatie kan zo zijn dat als het tussen Macron en Pécresse komt in de tweede ronde, dat links gewoon thuis blijft. Mm-hmm. Het grootste deel van de linkse kiezers. Ja. En dat is zeer slecht voor Macron. Hij zou daar moeten dan gaan vissen. Maar ik denk dat het een beetje te laat is, dat de afkeer van Macron bij links, ook bij de groenen in het algemeen, dat die afkeer wel zeer groot is.
Ja, want hij heeft daar ook... hij had daar de... Weet hij weer? Die man die minister was van Milieu. Ja, voilà. Nicolas Hulot, ja, om af te ronden misschien wel van gaan eindigen, maar wat, hoe dat gelopen is, dat was iemand die bekend was. Was dat ook een mediafiguur zeker, hè, die dan een organisatie had?
Ja, Hulot is bekend geworden met zijn tv-uitzending Ushuaia. Mm-hmm. Zeer goed daarmee. Dat was een groot publiek dat daardoor bewust werd van al de problemen die zich in de wereld stellen rond milieu, klimaat. Ja. Hulot was bijzonder populair. Heeft ooit meegedaan aan de voorverkiezingen, ik denk in 2012, de voorverkiezingen bij Groen om kandidaat te zijn, maar heeft het toen niet gehaald, omdat de leden van Groen, dat is zeer weinig, zijn enkele duizenden mensen maar, en die wantrouwden hem. Maar hij is dan minister geworden van Macron. En Macron zocht figuren, zoals Sarkozy in de tijd ook gedaan heeft, mensen gaan zoeken bij links of bij de burgerbewegingen. En Macron dacht, ik heb een grote vis binnen met Hulot. Nu, vooral het feit dat Macron zo goed opschoot met de jagers, nog altijd trouwens, dat was zo'n druppel die de emmer heeft doen overlopen bij Hulot. Maar het was niet alleen dat, er was ook wat doen we met kernafval en dergelijke. Hulot moest voortdurend in het zand bijten. Macron had wel een groene minister, waar hij kon mee pronken. Maar die minister had niks te zeggen, daar kwam het op neer. Ja. En Hulot heeft de eer aan zichzelf gehouden en is eruit gestapt, 2 jaar geleden geloof ik. Ja. Maar nu komt Hulot in opspraak met al die beschuldigingen van medewerksters, van... Assellement, van dat hij een lastig gevallen heeft, misbruik gemaakt heeft van zijn positie en dergelijke. Hulot valt van zijn voetstuk. En dat heeft ook een weerslag gehad op de campagne van Jadot. Die heeft een van zijn topmedewerkers moeten ontslaan, omdat die goede relatie had, die man goede relaties had met Hulot.
Oké. Goed, we gaan het hierbij laten. Dank u, Freddy de Pauw. Maar het lijkt er dus op dat bij de verkiezingen in... wanneer is het precies volgend jaar?
April, ik geloof 10 en 24 april.
Ja, dat de mensen de keuze zullen hebben tussen Macron enerzijds en dan een uiterst rechtse of een redelijk uiterst rechtse kandidaat anderzijds.
Dat vrees ik. De kans dat daar een linkse kandidaat de tweede ronde haalt, is bijzonder klein.
Maar zelfs centrum, als ik het hoor, is het niet echt...
Wel, het centrum, dat bestaat niet meer. Hè. Je hebt de rechtse kandidaat Macron, je hebt de nog rechtse kandidaat Pécresse en dan 2 uiterst rechtse kandidaten. Mm-hmm. Het zal tussen die 4 gaan. Hè.
Ja, goed. Dank u wel, Freddy de Pauw van Uitpers, voor uw uitgebreide toelichting bij de verkiezingen naar de politieke scène in Frankrijk.
Ja, graag gedaan.
Goed weekend nog, dank voor de tijd. Tot de volgende keer.